Besluit de renaturering ontkluizing Rode Beek. Ja?
Misschien heel even ook een actieve informatieplicht
van, oh, sorry.
Vanuit mijn
kant. Neem me niet kwalijk, ja.
Ik heb gisteren de verenigingen geïnformeerd over de plannen van de Brikkenoven, die wij ook vorige week hier hebben gepresenteerd. En ik kan zeggen dat de plannen goed zijn ontvangen bij de verenigingen. Natuurlijk een aantal praktische opmerkingen, maar een eerste aanzet was voor de aanwezigen, was er draagvlak aanwezig voor de plannen zoals we die ook vorige week hier hebben gepresenteerd.
Oké, dankjewel. Oké, dan toch agenda punt 8. Net het renaturering, ontkluizing Rode Beek en herinrichting van het Terka-terrein aan de Rembrandtstraat. Ik kijk naar de commissie. Ja, goed. De VVD, u heeft vragen?
Nou, wij kunnen instemmen met dit voorstel en we maken het college een compliment voor een perfecte oplossing van een situatie waar wij al misschien wel 20 jaar mee zitten. Het dichten van de slipvijver, het renatureren van de Rode Beek, ontkluizing en dan vervolgens ook nog het overstort Langeberg, wat we op een hele creatieve manier niet hoeven aan te leggen, en vervolgens het surplus van het opvangbekken in Rode Beek gebruiken door middel van een aanleg van een vergroot riool door het Schutterspark. Eigenlijk haakt alles op elkaar in en past heel goed in het totale plaatje ter plekke. Dus onze complimenten.
Dat was een opmerking. De Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Vooropgesteld bij de bijeenkomst op de Brunsumerheide en de voorlichting die we daar gehad hebben. De wandeling die we gemaakt hebben, dat heeft ontzettend veel verduidelijkt over hoe het plan eruit gaat zien. Door het praatje dat gehouden is, ook over hoe de financiële posten gerangschikt zijn. Wat dat betreft ziet het er inderdaad allemaal echt prima uit. Het is als een puzzel die samenvalt, vooral in financiële zin. We hebben wel nog een aantal vraagjes. De eerste die daarbij bij mij opkwam was of het afkoppelen van de Nieuwe Nagerweg in het geval de buitenring er komt en de groene herinrichting van dat stuk, of dat ook binnen het plan valt waar we het nu over hebben, zowel plantechnisch als financieel. Dan viel mij op dat de verbeeldingen die bij het plan zaten, die waren van een oostelijk en een westelijk deel. Dat is het gedeelte waar de Rode Beek ontkluist wordt, zeg maar. Dit plan bevat echter ook de herinrichting van het Terka-terrein. En daarvoor zullen een aantal functies op dat terrein volgens mij gewijzigd moeten worden. Als ik het goed heb, gaat dat van natuur onder andere naar recreatie toe. Ja, volgens mij stond het wel. Ik zie iemand niet knikken. Volgens mij stond het wel zo een stuk. Weet ik niet helemaal zeker. Maar ik vroeg mij af of er daardoor voor dat gedeelte Terka-terrein ook nog een bestemmingsplan gewijzigd moest worden. Of een postzegelplannetje zou komen. Dat was de tweede vraag. Er staat in het stuk ook iets over de verplaatsing of de amovering van twee woonwagens op het subkampje. Maar in datzelfde stuk staat dat er 3 wagens staan. En bleef die derde dan staan? Of ja, wat gebeurt daarmee? En vervolgens heb ik gisteren nog aan de Griffie gevraagd of een van de ontbrekende stukken nog aangeleverd kon worden. Dat is gebeurd. Maar wat ons opviel was, we hebben nou een veiligheidsrapport met heel veel onderzoeken erin. En vooral een dik pak om weer door te lezen. Alleen het hoofdstukje conclusie is vervolgens leeg. En het zou gewoon ontzettend handig zijn als er bij een dergelijk rapport gewoon een conclusie of een samenvatting bij je zat. Dat was in dit geval niet het geval. Dat was het voorlopig even.
De laatste vraag zoeken we uit. Dat is meer een technisch verhaal. Dus we zullen kijken of die conclusies ook gevonden kunnen worden. Ik ga ervan uit dat het milieutechnisch onderzoek is geweest. En dus een van de rapporten die bij de hele stapel lagen. Dat heb ik op dit moment niet veranderd. Verplaatsen van woonwagens, 2 zijn verplaatst, er staan er 3. De derde zou in principe kunnen blijven staan. Dat terrein hebben wij niet nodig. Is ook een eigendomssituatie. Was geen huursituatie. Het Terka-terrein moet bestemmingsplan gewijzigd worden. Op het moment dat wij het Terka-terrein gaan omvormen tot bijvoorbeeld sportvelden, zoals het in de planning ligt in het kader van de Oostflankontwikkeling, dan doen wij ter zijner tijd een bestemmingsaanwijzing voor dat gebied. En dan zullen we dus daar apart mee naar u toe komen. Afkoppelen Rimburgerweg, dat zit in fase 2, zit wel in het plan qua financiën en is uiteindelijk bepalend, het is bepalend of de buitering al dan niet doorgaat. Dus in fase 2, als de buitering niet doorgaat, ja, dan blijft dat langer liggen.
Oké, dat was de Partij van Arbeid. Dan Lijst Borger, geen vragen. Lijst Hansman-Peters.
Ik heb een paar vragen daarover. Op bladzijde 1 van achter staat het bedrag van 12.870. Dan staan wel die subsidies allemaal. Maar de opbouw van dat bedrag, dat wil ik wel eens graag weten. Dan zou ik willen weten, waarvan is dit terrein nu waar het aangekocht dient te worden? En wie heeft die prijs vastgesteld? Wie heeft die prijs vastgesteld voor die aankoop van die bedragen? Dan lees je iets over die 1.170.000 subsidie. Wie betaalt dat? Dat is toch niet dat bedrag wat... Oh, dat is die bijdrage van het Rijk. Sorry. Dan graag uitleg over pagina 4 van 8. Daar staat dat erfpacht is voor de natuurmonumenten. Maar brengt dat dan wat op? Of krijgen ze dat zo gratis in erfpacht? En de kosten van Koumans Schepers, die kan ik eigenlijk nergens vinden. En die kosten van dat Terka-terrein, die 2.300.000, zitten die in die projectkosten? Wat waren mijn vragen?
Ja, die 2.3 die zit in de projectkosten. Dat is ook eigenlijk mooi aan dit verhaal. We kunnen dus het terrein verwerven binnen dit totale project. Door het gebied ook te gebruiken voor de deponering van de mijnsteen, creëren we een win-win situatie. Op het moment dat we door zouden gaan met de ontwikkeling van de Oostflank, heeft de JFC al de wens uitgesproken om uiteindelijk alle activiteiten van JFC met elkaar te bundelen. En op het moment dat wij dus de sportvelden zouden willen verwerven die bovenop de Oostflank liggen, hebben ze hun wens uitgesproken om uiteindelijk naar onder naar de Maastrichterstraat toe, of Rembrandtstraat te gaan. En mocht dit project niet doorgaan, hadden wij in het project Oostflank ooit dit terrein zo moeten gaan aankopen. En dan hadden wij die 1,7 miljoen zelf op tafel moeten leggen. 1,2. En... Ja, natuurmonumenten die gaat uiteindelijk het beheer doen. Dat hopen wij te doen met gesloten beurzen. Daar niks voor te ontvangen, want op het moment dat zo'n terrein beheerd wordt, dat is ook een investering van natuurmonumenten, maar uiteindelijk ook een uitbreiding van het natuurgebied van natuurmonumenten. Dat zit gedeeltelijk in de erfpark, maar wij blijven vooralsnog eigenaar.
Mevrouw Huisman-Peters, microfoon alstublieft.
Het is niet zo dat na zoveel jaar erfpacht dat automatisch overgaat.
Nee, dat is niet het geval. Dat is niet het geval. Wie heeft de prijs vastgesteld? De prijs vierkante meter Terka is een onderhandelingspositie geweest. Kijk, de prijs Wienerberger. En met name die strook langs de steenfabriek die nog functioneert. Ja, die dus nog operationeel is. Daar hebben we over onderhandeld. Daar hebben we een reële prijs voor geprobeerd te verwerven. Ook gekeken in de markt. Wat doet dat bedrijventerrein per vierkante meter? En er is een onafhankelijk taxateur opgezet. Die heeft daar ook een prijs voor afgegeven. De provincie is er nou bij betrokken geweest. De taxateur van de buitering is erbij betrokken geweest. En vervolgens maakten zij de koppeling met het oude Terkenterrein. En uiteindelijk komt dat in het totale project komt dat ook wel goed uit. Maar ik denk dat wij nu, door het een en ander aan elkaar te koppelen... dat we uiteindelijk een gouden deal hebben zoals het er ligt. We laten anderen meebetalen en grond die wij gaan verwerven. Alleen de eerste vraag die u stelde, die heb ik gemist. Die was van 1 van 8 volgens mij. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat u ook nog een vraag stelde over de opbouw van de subsidies. In de beginde. Wat lief? Ja, nee, oké. Okay. Maar ik dacht dat u daar een vraag over stelde. Die heb ik gemist. Oké. Okay.
D66, CDA-fractie.
Dank u wel, voorzitter. We sluiten ons aan bij de opmerking van de VVD dat ook wij tevreden zijn en verheugd zijn dat in ieder geval iets gaat gebeuren bij Terka-Trein. Ik wil een aantal vragen stellen die zijn opgesplitst enerzijds naar Terka-Trein en anderzijds naar de ontkluizing. Laat ik beginnen met de eenvoudigste, de ontkluizing. Want dat was maar één vraag. Er bestaat onwillekeurig een link met de aanleg van de buitenring. Gestel nu dat onverhoopt het hoogste rechtscollege in Nederland zou beslissen dat die buitenring niet doorgaat. Wat voor een gevolg heeft dat voor de ontkluizing en voor het hele project in verband met de financiering? Nu vragen ten aanzien van het Terka-terrein. Op grond van welke wettelijke verplichting, want dat heb ik niet kunnen opmaken uit het stuk, moet er een berg bezinkbassin en een groene buffer worden aangelegd? Net is ook kort even gesproken naar aanleiding van de vraag van de heer Offermans over de bestemming van het Terka-terrein. Op het moment dat er daadwerkelijk sportterreinen worden aangelegd of anderszins, dan komt het kampje wat aan de Rembrandtstraat ligt geïsoleerd te liggen. Wat is daar de verdere bestemming van? Nu ten aanzien van de vervuiling. Als je het rapport leest, en ik zal even aanhalen wat erin staat, blijkt dat er sprake is van onaanvaardbare ecologische en humane risico's. Zeer ernstig dus. En mijn vraag is nu, hoe komt het dat we zo lang hebben moeten wachten vooraleer er nu daadwerkelijk actie wordt ondernomen? Op het moment dat er sprake is van onaanvaardbare ecologische en humane risico's, zou je veronderstellen dat er een groot hekwerk om het terrein staat en noem maar op. Maar het blijkt dat je daar gewoon het terrein toegankelijk is. Wat gaat er met het water gebeuren? We gaan de vijver gaan bedempen. Wat gebeurt er met het water? En als het water weg is, dan blijft er slip achter. Dat slip is vervuild. Ik heb niet kunnen opmaken uit de stukken wat er met het slip gebeurt. Wat ik wel heb kunnen opmaken is dat vervolgens bij de ontkluizing komt mijnsteen vrij. En die mijnsteen die blijkt zwaarder verontreinigd te zijn dan wat men eigenlijk beoogde. En dat gooien we in die put. En we doen er een meter grond overheen. En dan draaien we ons om en... Nou, hey, ik ben nog niet klaar, maar oké. Okay. Oké, verder is de reden dat Brunsum eigenaar wordt van het Terka-terrein was de BTW-compensatie. Nee, er staat reden dat Brunsum de opdrachtgever wordt is de BTW-compensatie. Maar vervolgens, Rutte 2, die heeft nogal wat ideeën om te bezuinigen. En een van die ideeën is het BTW-compensatiefonds. Hoe verhoudt zich dat tot deze plannen? Wie is eigenlijk het bevoegd gezag in deze? En ja, tot slot, ik gaf het net al aan met betrekking tot die oorspronkelijke plannen, die mijnsteen van een oorspronkelijke klasse. Nu blijkt die mijnsteen die we gaan dempen van een andere klasse te zijn. Wat zijn de meerkosten om nu uiteindelijk hetzelfde niveau te bereiken dan we eigenlijk hadden gewild? Tot zover in eerste instantie, voorzitter.
Ja, dat is... Dankjewel, meneer Gordijn. Ik kan u niet kwalijk nemen, u bent een werkend mens. Maar heel veel van deze vragen hebben we tijdens de presentatie 2 weken geleden in de Brunsumheide beantwoord, ook ter plekke. Maar we zitten vandaag in de formele commissie, dus het is ook terecht dat u deze vragen stelt. Dit is misschien ook wel de plek waar dat moet. Als de mijnsteen zwaarder is vervuild dan in eerste instantie wordt aangenomen. We hebben een aantal onderzoeken gedaan en daaruit blijkt wat de kwaliteit van die mijnsteen is. Die mijnsteen, we gaan er ook vanuit dat die kwaliteit een gemiddelde kwaliteit is en dat we hem gewoon kunnen deponeren op de slikvijver. Maar we hebben een risicopost van €1 miljoen opgenomen mocht die mijnsteen ernstiger verontreinigd zijn. En daar gaan we vanuit dat dat voldoende is om uiteindelijk het risico dat wij gaan lopen in dit project te kunnen dekken. Mocht dat risico niet aanwezig zijn, dan wordt dat geld teruggestort naar de projectdeelnemers en wordt dat evenredig verdeeld. Wie is bevoegd gezag? Er zijn verschillende bevoegde gezagen op dit moment. Hoog en Overmaas en provincie. Op het moment dat het een water, als het om water gaat, dan is Hoog en Overmaas bevoegd gezag. Gaat het om bodemverontreiniging, dan is de provincie het bevoegde gezag. Dat is mooi, beide zitten ook aan tafel. Dat was ook een van de voorwaarden die ik vooraf heb gesteld richting de deelnemende partijen. Van vrienden, wij gaan het zo doen. Wij weten als wij eigenaar worden van het takerterrein, dat wij dan schuldig eigenaar worden van deze bodemverontreiniging. En dat vuiltje wil ik opgelost hebben voordat we gaan starten. Dus wij moeten een aanvaardbaar saneringsplan hebben. Of een saneringsplan hebben dat door het bevoegd gezag wordt geaccepteerd. En dat plan is zoals we het hier voorstellen. De risico's van bodemverontreiniging zijn aanwezig, maar het terrein is in principe ook niet zomaar vrij toegankelijk. Er staan hekwerken omheen en mensen kunnen daar komen. Maar de wet bodembescherming praat al snel van onaanvaardbare risico's. Maar uiteindelijk moet je ook telkens als je daar wat gaat doen, gaan zoeken of er geen heilige beestjes zitten die weer door de natuurbeschermingswet worden beschermd. Uiteindelijk valt het allemaal mee. We gaan de vijver leegpompen in eerste instantie. Het water wordt afgevoerd via het rioolstelsel, zover als dat kan. Daar moeten we ook snel mee beginnen, want daar gelden ook weer een aantal tijden voor dat dat kan en wanneer het niet kan. Daarom hebben we nu ook wel wat haast om het te doen. Want volgens mij kan het tot half oktober of zoiets, hè?
Ja, dat is het, dan is het afgelopen. Ja.
Dus wij moeten er nu mee beginnen en we komen ook qua tijd in de knel, want we zijn...
Dat hebben we niet verstaan, wat de heer Bart het zei.
Als we te lang in oktober gaan, als het uiteindelijk gaat vriezen, dan is het verboden om die vijver leeg te pompen. Want dan gaan de amfibieën, die gaan dan weer in het slip zitten en dan kunnen we de beestjes kunnen we dan niet verplaatsen. Dus wij moeten ook heel zorgvuldig omgaan met de beestjes die nu nog in die vijver zitten. Die verplaatsen we uiteindelijk weer naar een andere waterplas die in de omgeving zit. Zodat we uiteindelijk in de ecologische sfeer daar niks gaan verstoren. De slip blijft zitten. Daarop wordt de mijnsteen gelegd. Die wordt beschouwd als een voldoende isolatielaag. Dat spel is ook niet nieuw. Dat hebben we uiteindelijk ook een keer gedaan in het Emmerterrein. En het bevoegd gezag accepteert dit als een deugdelijke sanering. Het kampje wordt geïsoleerd. Ja, op het moment dat het kampje is nu ook geïsoleerd, hè, want het ligt nu ook aan de Rembrandtstraat. Naast een terrein waar niets gebeurt, wat aan het verpauperen is. Op het moment dat die ontwikkelingen doorgaan, moeten we ook kijken wat eventueel met dat kampje gaat gebeuren. Als de sportvelden daar zijn gerealiseerd. En de wens leeft, en dat heb ik ook de vorige keer bij de presentatie gezegd, de wens leeft van JFC om uiteindelijk de Rembrandtstraat eruit te halen. Maar dat kan alleen als de buitenring ook daadwerkelijk is aangelegd. En dan is het nog maar de vraag of het dan kan. We hebben altijd gezegd van, als de buitenring is aangelegd, dan kunnen we dat misschien overwegen. Wat voor een verkeerssituatie ontstaat op dat moment? Welke gevolgen heeft dat voor de ontsluiting van de wijk Langeberg? Dat doen we dus pas als de buitenring is aangelegd. De ontkluizing was in eerste instantie gekoppeld aan het project Buitenring, aan de aan het groenfonds dat ook gekoppeld was aan de Buitenring. Maar gezien de onzekerheid en ook de kwaliteit van dit project, hebben wij de provincie zover gekregen dat dit een losstaand project is geworden en dat de financiering dus los is gekoppeld van de Buitenring. Uiteindelijk heeft het project, zal het project wel hinder ondervinden op het moment dat de Buitenring niet wordt aangelegd, want dan kunnen we het laatste stuk van de Rimburgerweg niet amoveren en wordt het project niet zo mooi als wij nu voor ogen hebben. Maar de ontkluizing kan dan wel in volle omvang plaatsvinden. En met betrekking tot de wettelijke verplichtingen, waarom moeten we buffers aanleggen? Daar hebben we onze waterspecialisten voor bij ons. Piet.
We hebben in Nederland een waterwet. Dat betekent dat de nationale wetgeving ons verplicht om... een onderdeel van de waterwet is de wet op de verontreiniging oppervlaktewateren. Die wet verplicht ons om de vuillast die wij lozen op oppervlaktewateren uit het riool, om die tot een bepaalde hoeveelheid terug te brengen. Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld ook al in Brunsum een aantal bergbezinkbassins aangelegd. We doen dit hier iets anders met een rioolvergroting en de overcapaciteit van bergbezinkbassin Molenvaart benutten. Dat is één. Die verplichting die wordt doorgeleid naar de provincie. De provincie is bevoegd gezag om dan vervolgens de gemeentelijke rioleringsplannen zoals wij die hier hebben te controleren op het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast is er nog een Europese regelgeving. Dat is de Europese kaderrichtlijn. Die gaat specifiek over bronbeken. Beken waarin een beperkte hoeveelheid schoon water van nature doorheen vloeit. Deze bronbeken worden nog eens een keer extra beschermd. En dat betekent dat daar tussen de overstorten op basis van de waterwet, dat er nog eens een keer een aparte buffers gelegd moeten worden om die overstorten weer terug te brengen. Je moet het ongeveer zo zien. In de huidige toestand stort de Rode Beek bij de Lange Berg uit een drietal overstorten zo ongeveer 45 keer per jaar over. Vanuit het riool komt dus 45 keer bij hevige buien verdund water in de Rode Beek. De waterwet brengt dat terug tot ongeveer 6 keer per jaar. En de Europese kaderrichtlijn brengt dat terug tot 1 keer in de 5 jaar. Dat betekent dat eigenlijk uitgaande van de Europese kaderrichtlijn die beek gewoon hartstikke schoon is. Want als die 1 keer per 5 jaar overstort, dan is dat bij zo'n extreem noodweer dat heel Brunsum zo'n beetje blank staat. En dan is het tevens ook volledig verdund. En dan is het ook geen probleem meer als in die beek straks kinderen spelen in het recreatieve gedeelte van Schutterspark.
Dat waren uw vragen beantwoord, meneer Gordijn.
Ja, misschien nog even verduidelijken ten aanzien van dat BTW-compensatiefonds. Of heb ik waarschijnlijk gemist?
Ja, dat klopt.
Nee, dat heeft helemaal niet gemist. Die ben gewoon vergeten. Wij gaan ervan uit dat wij op tijd de aanbesteding rond hebben en dat wij toch nog elkaar gebruik van kunnen maken.
Oké, dank u wel. De BCD-fractie?
Geen vragen.
Geen vragen. De PAK-fractie?
Even één korte aanvullende vraag waar mijn collega aan de overkant stelde bij de Rimburgerweg, Nieuwhagenweg. Daar duikt de Rode Beek onder de weg door. Waarom wordt dat zo in stand gelaten?
Sorry? Ja, kijk, de Rimburgerweg, zeg maar het stukje van, even ter verduidelijking, het stukje van de rotonde Rembrandtstraat tot zeg maar de afslag naar de golfbaan toe, dat bedoelt u? Waarom wordt dat in stand gehouden?
Die duikt er onder de weg door. En waarom wordt die niet ook ontkluist?
In wezen is het zo dat in het totale plan de Rimburgerweg wordt opgeheven. Dat betekent dat de Rode Beek alleen nog maar de Ventweg moet passeren. Dat betekent dat is zo'n kort gedeelte, dat gaan we ook nog voor een wat groter gedeelte openmaken, dat dit geen ecologische barrière meer is. Dan kunnen de beesten gewoon over de weg heen, omdat er weinig verkeer op zit. Het probleem ontstaat op het moment dat de buitenring niet doorgaat, dan moet de Rimburgerweg gehandhaafd worden. En dan houden we daar wel nog een ecologische barrière. En we zijn aan het bekijken of we daar iets kunnen doen om die onderdoorgang onder die weg dan zodanig te maken dat dat ook weer voor bepaalde fauna geschikt is. Maar dat wordt dan een wat moeilijker klus. Maar dat is alleen in het geval de buitenring niet doorgaat en de Rimburgerweg dus niet verwijderd zou worden.
Ja. Oké, dank u wel. Lijst BBB Palmen.
Ja, we hebben op dit gebied een paar vragen. In welke vastgestelde beleidsstukken is deze materie terug te vinden? Waar we kunnen zeggen van, dit is geen nieuw beleid, dit is het beleid wat we voor ogen hadden. Er wordt net tekst en uitleg gegeven over de zin. De gemeente Brunsum heeft een wettelijke verplichting om in de strook tussen Rimburgerweg en Meinsenberg Hendrik en Bergbezijn aan te leggen. Denk ik, ja, wat in de wet staat, dat kunnen we lezen. Maar of het hier van toepassing is, is wat anders. En of dit de oplossing is. Als je zegt, van het riool stort over van dat kleine gebiedje van Brunsum 45 keer per jaar, zei je, of het op dit moment, en wordt teruggebracht naar 1 keer per 5 jaar met een buis van nou, hebben wij wat bedenken tegen. Wat was het alternatief als we daar een rioolbuffer zouden aanleggen? Wat kost dat?
Alternatief is een bergbezinkbassin. Dat betekent een gesloten bak waarin de eerste overstortwater wordt opgevangen. Er is in de eerste plaats berging, zodat afhankelijk van de duur van de bui al een aantal buien worden gepakt in de bak. Die bak is ook zo gedimensioneerd dat daar een maximale hoeveelheid bezinking in plaatsvindt. Dat is dan de functie van een bergbezinkbassin. En die moet dan de vuillast terugbrengen tot dat wat acceptabel is op basis van de waterwet.
Ja.
Dit wordt nu vervangen door dat water wat normaal in dat bergbezinkbassin zou komen, via een riool af te voeren naar het bergbezinkbassin Molenvaart. Dat hele spul is doorgerekend, dat is geaccepteerd door het waterschap. De beek wordt zelfs schoner dan met bergbezinkbassin. Alleen komen daar dan nog wel op basis van de kaderrichtlijn nog een aantal groene buffers bij.
Maar dat is geen antwoord op de vraag. De mensen die dat exploiteren, die bergen bezinkbassins, die klagen tot te schoon water komt. En dat betekent in ieder geval dat je ervan moet uitgaan dat het niet zo vuil is als wat verondersteld wordt. En dan zeg ik, Als we een oplossing kiezen voor dat bergbezinkbassin ter plekke te realiseren, lost dat het probleem op van de wettelijke verplichting, wat er ook waar voor mogen zijn. Lost dat het probleem op en wat zijn de kosten dan?
De oorspronkelijke oplossing die wij zonder ontkluizing zouden moeten realiseren, die zou 3,6 miljoen euro kosten. Door een optimalisatiestudie, ik ga het een beetje ingewikkeld maken, er is een optimalisatiestudie geweest in de afvalwaterstromen. Daar zijn alle gemeentes, waterschap, provincie bij betrokken geweest, van Brunsum tot Susteren. Van Brunsum tot Susteren. En toen is gebleken dat dat bergbezinkbassin Molenvaart overcapaciteit had. En toen kwam dat alternatief aan de orde.
Overcapaciteit begrijp ik, maar dat is geen antwoord op de vraag. U zegt, als ik u goed begrijp, 3,6 miljoen kost een bergbezinkbassin daar maken aan de voldoening aan de eisen.
Ja.
Nee, dat is prima.
Wat waren uw vragen?
Het gemeentelijke rioleringsplan.
Het gemeentelijke rioleringsplan, daar hebben wij wat zaken opgenomen. Er staat niet in dat wij een renaturering en een kluizing en weet ik wat allemaal gaan maken.
Nee, dat klopt.
Ja, nee, precies. Nee, dat klopt, die staan al 25 jaar erin, als ik me goed herinner. Maar de vraag is, van, we doen net alsof dit allemaal al een beleid, een voorgenomen beleid, op stapel gezet is en tot we nu uitvoering geven aan vastgesteld beleid. Mijn vraag is, als het beleid vastgesteld is, dat mag mij ontgaan zijn, zeg me dan waar en in welke stukken dat ik dat kan zien en lezen en dan kunnen we praten over het verdere begeleiden van.
Nee, maar in het gemeentelijke rioleringsplan is opgenomen dat wij iets dienen te doen aan de waterkwaliteit afkomstig van de wijk de Langeberg. Ja, maar ik kom er niet zo dichtbij, want die kabel is hier wat korter. In het gemeentelijk rioleringsplan is opgenomen dat wij de verplichting hebben om iets te doen aan de waterkwaliteit voor de Rode Beek. Dat wij de overstorten van, wat was het, 24 keer per jaar moeten terugbrengen. Dat zijn ook wettelijke verplichtingen. Dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen gewoon een bak maken en daar het water in storten en vervolgens door laten stromen naar via de riolering. Of je kunt het innovatief aanpakken. We hebben het nu innovatief aangepakt. We hebben er nu een win-win situatie van gemaakt. Ik had ook niet verwacht dat die applaudisseren aan de zijlijn zou staan. Maar ik denk van, en we creëren een stevige ecologische verbindingszone tussen het Schutterspark en de Brunsumer Heide. Een stevige recreatieve verbindingszone tussen het Schutterspark en de Brunsumer Heide. We hebben ook in onze beleidsstukken staan dat wij in ieder geval ervoor moeten zorgen dat Heide Natuurpark, dus de Tevenrijn, de Brunsumer Heide, Schutterspark, Schindweldse Bossen, steviger met elkaar verbonden worden. Dat het ook geaccepteerd wordt als zijnde één natuurgebied. Dit is hiervan een plan. We laten ook nog andere partijen daar grotendeels aan meebetalen. We zorgen ervoor dat andere miljoenen gaan investeren in Brunsum. En we zijn niet eens meer geld kwijt. We krijgen daar ook nog een stuk grond voor terug dat we uiteindelijk nodig hebben om de toekomstige oostflankontwikkeling op poten te zetten. Ik denk van ja, hier zijn we creatief aan de gang geweest. Ja, heb ik de opdracht gekregen van u als raad om de renaturering op deze wijze invulling te geven? Nee, die heb ik niet gekregen, maar ik heb wel de opdracht gekregen van u om iets te doen aan de waterkwaliteit. Dat is vastgelegd in raadsbesluiten. En ik denk dat ik met een 100%, 200% mooier plan naar u toe kom dan een trioleringsplan staat.
Oké, dank u wel. Ik kijk naar de commissie, is de behoefte aan een tweede termijn? De Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog twee vraagjes openstaan in de hoop dat ze misschien in de tussentijd gesteld en beantwoord zouden worden. Dat is nog niet gebeurd, dus ik probeer ze toch nog even te stellen. De eerste daarvan is dat als ik naar het archeologisch onderzoek kijk, er staat vermeld dat er bij toekomstige graafwerkzaamheden in het noordelijk deel, dat is de Oksel, Rimburgweg, Ganzenpoel, onderaan zeg maar, juist bovenaan, bij de rotonde, bij de zwaarden, dat daar begeleiding aanbevolen wordt omdat er zogenoemde randfenomenen voor zouden kunnen komen. Aangeraden is ook om, als daar inderdaad gegraven gaat worden, om daar van tevoren een programma van eisen voor op te stellen. En mijn vraag is dat gebeurd of valt dat binnen de opdracht zoals die aanbesteed gaat worden? En de tweede vraag is, stel er worden daar inderdaad randfenomenen gevonden, of dat tot enige vertraging of misschien zelfs grote vertraging kan leiden. En hoe dat zich dan verhoudt tot de subsidietermijnen waar een vaste einddatum aan zit. Dat was even een gecombineerde eerste vraag. Tweede vraag is, de Rode Beek loopt nou daar waar die onder de Rimburgerweg doorgaat, vervolgens over in een tunneltje, zeg maar, onder de Mijnsteenberg door. In de historie, in de Tweede Wereldoorlog, hebben daar mensen geschuild. En het lijkt de Partij van de Arbeid een goed idee om, als er inderdaad in dit hele gebied van alles aangepakt gaat worden, om ook te kijken of het mogelijk is om op een of andere manier een recreatieve functie aan dat deel van de tunnel toe te kennen. Zodat het eventueel ook toegankelijk is en mensen kunnen zien wat er in het verleden daar in die tunnel, zeg maar, gebeurd is. Dus toch een redelijk belangrijke plek voor Brunsum geweest in de oorlog. En als suggestie zou ik nog mee willen geven dat als inderdaad blijkt dat die mijnsteen niet extreem zwaar vervuild is, hebben wij een post onvoorzien van 1 miljoen in de begroting zitten, in de begroting van dit plannetje. Als we die miljoen onvoorzien inderdaad niet nodig hebben, dan zouden wij als suggestie willen doen of dat misschien daar gebruikt zou kunnen worden.
Wacht even, in het stuk staat toch dat de mijnsteen vervuilder is als de slikvijver. We moeten dus het bodemplan, het bodembeheer. Of heb ik een stuk verkeerd gelezen? Ja, hoor ik het wel.
Nee, we hebben de risico's in kaart gebracht en we hebben proberen restrisico's en risicoposten te vangen. Dat is die miljoen. Of wij dat miljoen mogen gebruiken om iets te doen met de oude schuilkelder. Want niet de hele betonbak hoeft te worden geamoveerd. Wordt wel vrijgegraven. We hebben in ieder geval die suggestie, die nemen we mee. Om te kijken of we in ieder geval die knipoog naar het verleden. Of die recreatieve invulling wat dat betreft kunnen meenemen. Ja,
je hebt nog twee vragen.
Ik ben één vraag van kwijt.
Het eerste deel van de vraag. Daar staan de twee
vragen. Oh nee, dat doet dakkenning.
Goed. Ten aanzien van het aspect archeologie. Zoals u ongetwijfeld weet, bij bestemmingsplannen moeten er altijd diverse aspecten worden onderzocht. Archeologie, wat u nu aanhaalt, is daar één van. Dat is ook onderzocht, hè, dat hebt u ook kunnen lezen. Conclusie van dat onderzoek is dat het deel dat u zojuist hebt genoemd, dat daar de conclusie van is van nou, a priori, op voorhand, nu, op dit moment, kan niet worden uitgesloten dat zich daar geen archeologisch waardevolle resten zouden kunnen bevinden. Ja. Om dat risico enigszins af te dekken, is er voor dat gebied, ja, dat hebt u misschien aan de hand van de verbeelding ook kunnen zien, is daar ook een dubbelbestemming waardearcheologie opgelegd. Hè, van, als een soort van voorbeschermingen noem ik het dan maar even. Dat wanneer daar daadwerkelijk dadelijk gegraven wordt, dan moet er nog nader onderzoek worden uitgevoerd om dat precies uit te vogelen. Noem ik het even heel simpel. De moeilijkheid die voor dat gedeelte nog speelde en speelt, is dat er ook nog natuurlijk een groot deel van die mijnsteen aanwezig is. Dus het onderzoek kon niet direct helemaal dat gebied doorprikken, helemaal uitvlooien. Dus daarom is dat, ja, zoals ik zojuist zei, is er een soort van voorbescherming opgelegd van nou, als er daadwerkelijk dadelijk aan de slag wordt gegaan, dan kan dat nog beter worden bekeken.
Ja, dan nog even een aanvulling, want het is niet helemaal beantwoord mijn vraag. Er staat in het stuk ook opgenomen dat als inderdaad toch die verwachting er is, of als er spullen gevonden worden, dat er van tevoren een programma van eisen opgesteld moet worden over hoe die ontgraving dan gedaan wordt. Ik vroeg me dus af, zit dit in de opdracht die aanbesteed wordt, of is dit iets dat de gemeente nog apart moet doen, dat onderzoek? En de tweede vraag daaraan gekoppeld was, stel er worden zaken gevonden, gaat dat vertraging opleveren? En zo ja, gaat dat weer consequenties hebben voor de subsidietermijnen?
In de aanbestedingsprocedure is opgenomen dat de aannemer er rekening mee moet houden dat die onderzoeken moeten worden uitgevoerd en dat dat wellicht tot enige vertraging kan leiden. Maar wij verwachten niet dat dat zover gaat dat de einddatum van december 2015 in gevaar komt.
Oké, dat was
en voor rekening en risico, is dat dan die vertraging? Voor rekening en risico is dan die vertraging? Voor Brunsum of voor? Nou, dat weet ik niet. Dat wil ik graag horen van het college.
De vertraging, daar heeft de aannemer rekening mee te houden. Er zullen alleen aanvullende werkzaamheden moeten gebeuren. En die vallen dan weer buiten het bestek. Afhankelijk van wat we tegenkomen.
Ja. Wij zullen geen contract buitenring afsluiten. Dus dat vertragingsrisico's op ons bordje worden neergelegd. De aannemer moet rekening houden dat het vertraagd kan worden door archeologisch onderzoek. En dat kan daar geen extra kosten van rekening brengen.
Het is een design- en constructaanbesteding. Dus de aannemer moet dit soort zaken zelf in zijn plan van aanpak meenemen.
Oké, zijn er alleszins nog vragen? De D66?
Ja, ik was een beetje getriggerd door het kostenaspect. Ik had gewoon een vraag van, stel we hadden niet echt zo'n innoverend project, overigens sowieso heel erg fijn, ook goed voor het milieu. Dan waren we, als het goed is, tenminste als ik goed geluisterd had, zouden we 3,6 miljoen zouden dan kwijt zijn. Als het gewoon maar weer zo'n bak enzovoort. Ja, nee, de gemeente Brunsum. Dan hadden wij natuurlijk ook niet die subsidies gekregen. Dus we waren eigenlijk hetzelfde geld kwijt. Alleen nu hebben we het veel netter opgelost. Dat is het. Nou ja, dan is het toch mooi.
Oké, dank u wel. Ik kijk naar de commissie. Is dit stuk rijp daardoor sluizing naar de raad? Het staat als B-stuk geagendeerd. Dus dat wordt als B-stuk doorgesluist bij deze. A-stuk. Ja? Als B-stuk wordt het doorgesluist. Oké. Dan bij deze vastgesteld. Agendapunt 9.